Ryan Reynolds here from Mint Mobile.
With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing.
Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. I bet you get 30, 30, I bet you get 30, I bet you get 20, 20, 20, I bet you get 20, 20, I bet you get 15, 15, 15, 15, just $15 a month, sold.
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Welkom bij de ene laatste aflevering van Oranje Leeuwinnen, de podcast. Dit had net zo goed de laatste kunnen zijn, maar dankzij de winst van de Leeuwinnen mogen wij er nog eentje maken hierna.
We zitten in de finale.
Ja, we zitten in de finale, vrouwen.
Dat is zo sick.
Naast mij hoor je collega Lisa Lotens.
Hallo.
En aan de andere kant zit Marelle Worm.
Hoi.
En zij is behalve de trainer van een club in Haarlem ook gymdocent in Amsterdam-Noord. En als voetballer heb jij 5 seizoenen onder Sarina Wiegman getraind.
Ja, ja, klopt. Bij ADO Den Haag was Sarina daar mijn trainer-coach. Dus goede samenwerking gedaan gehad.
Ja. Ja, en blijkbaar een inspiratie. Daar gaan we het zo meteen over hebben.
Ook.
Want laten we het eerst even over de wedstrijd hebben.
Ja, de wedstrijd. Man, wat was het spannend. Ik had echt het gevoel dat ik 3 nachten had doorgehaald in zoveel 1 wedstrijd toen het was afgelopen. Ik was moe. Ik dacht, jeetje, wat is hier nou gebeurd? Wat was jouw gevoel bij de wedstrijd?
Nou, super spannend ook, dat zeker. En ja, alleen maar super mooi dat ze uiteindelijk ook nog de overwinningen eruit slepen. Want dat had ook zomaar Zweden kunnen zijn.
Ja.
Maar uiteindelijk trok toch Nederland aan het langste eind.
Vond je Zweden sterker?
Ik vond het echt 50-50 eigenlijk, ook qua kant. Nou, uiteindelijk, gezien de hele wedstrijd, echt wel Zweden had kansen, maar Nederland ook.
Ja.
Dus het had ook echt, dankzij Veenendaal dat we de nul hebben gehouden. Maar uiteindelijk zie je toch dat in de verlenging het langste adem hebben eigenlijk.
Ja, ik vond Zweden ook best wel fysiek, dat had ik niet zo verwacht. Ze maakten veel overtredingen, ook vergeleken met Nederland, die er op het laatste misschien wat meer ging maken, maar Zweden was in het begin echt al super fel bezig. Flink druk aan het zetten en goed hun lichaam erin aan het zetten. Had ik eigenlijk niet zo verwacht.
Nou ja, op zich is Zweden altijd wel een beetje een fysieke tegenstander. Wel. Die gaan ook vol gas altijd. Dus dat had ik op zich wel verwacht, vergeleken met Nederland. Maar gelukkig zijn we er goed mee omgegaan en niemand geblesseerd geraakt ook.
Ja. Nee, nou ja, behalve op het einde natuurlijk de Zweedse aanvaller. Waarmee het volgens mij redelijk goed gaat, las ik in de krant. Maar ik vond Nederland zelf eigenlijk ook behoorlijk fysiek spelen, vooral de tweede helft. Ik bedoel, Danielle van der Donk is natuurlijk het beste voorbeeld hiervan. Zag jij dat ook?
Ja, nee, ja, natuurlijk. Dus, uiteindelijk heb je alle middelen nodig om de bal af te pakken of om de bal doelpunt te voorkomen. Dus ja, dan is het goed om ook nog af en toe even aan het laatste stukje trekken of toch even die tackle in te zetten.
Ja. Ja,
zoals Spits een keer goed deed.
Waaraan getrokken werd, vond ik ook.
Wat dat betreft was het nog best een milde scheidsrechter misschien, hè?
Ik vond een goede scheidsrechter die veel pratend van tevoren oploste en niet onnodig met gele kaarten smeet. Maar uiteindelijk wel, zeker die gele kaart waren echt wel verdiend, zeg maar.
Ja.
Ja. Volgens mij was er best wel veel kritiek vanuit Zweden op de scheidsrechter.
Hoorde je dat vanaf de tribune of heb je dat
Nee, dat heb ik gelezen, dat de kranten van Zweden kopten dat het eigenlijk aan de arbitrage lag dat ze hadden verloren. Omdat ze gewoon te soft vonden of dingen niet terecht vonden. Ja. Maar ja, dat is natuurlijk sore losers mentaliteit.
Precies. Ja, dat hoor je natuurlijk wel vaker van de verliezende partij.
Ja.
En let jij, Marelle, ook extra op de trainer, omdat je zelf nu ook dit doet?
Ik zie niet heel vaak de trainer in beeld. Dus je kan niet echt heel goed opletten op de trainer zelf, wat diegene doet.
Mm-hmm.
Maar ik kijk natuurlijk wel meer vanuit het trainersoogpunt naar de wedstrijd dan alleen de balvolger, zeg maar.
Ja.
Dus je bent eigenlijk continu een beetje onbewust aan het analyseren. Terwijl je eigenlijk soms ook gewoon relaxed een voetbalwedstrijdje wilt kijken.
Ja.
Dus, maar dat, nou, dat gaat eigenlijk automatisch haast.
Ja, nou, ik denk dat een van de belangrijkste dingen die er gisteren gebeurde of aan de hand was, vanuit trainersoogpunt natuurlijk de wissel eigenlijk was andersom. Dus dat Berestein begon in de basis.
Ja.
En Shanice van der Sanden er al best wel snel eigenlijk ook wel weer inkwam in de tweede helft. Vond jij dat? Het, ja. Ik had eigenlijk verwacht dat Berestein misschien nog iets langer zou spelen.
Ja, nee, ja, ik denk dat Serine wel wat wilde forceren misschien weer met de wissel. Van ja, weet je, als je een nieuwe energie krijgt. De bek was al aardig kapot gerend door Linette. En als dan is je niets tegenover krijgt die nog, misschien nog sneller is. Ja, dan moet je helemaal aan de bak. Dus misschien toch zo te forceren om ja, meer ruimte voor andere speelsters ook te krijgen. Ja. Dus ja, ik, op zich was die wissel wel, maar wel te verwachten.
Eigenlijk. Ik vond het ook wel echt een mooi moment in het stadion zelf dat Shanice in haar stadion, natuurlijk, ja. Olympique Lyonnais, gewoon naar binnen liep en toch wel echt dat moment pakte en dat iedereen ging joelen en ze gewoon die eerste actie meteen die ja, inderdaad diepte in. Uitgeputte ja. bek voorbij liep. Dat ja. was, vond ik wel echt een mooi moment.
Ja, dat, daar zijn ze niet altijd goed in, even people ja. Op peppen. Ja, ja dat heb je toch wel nodig, de 12e man.
Ja. Sterralures heeft ze gekregen.
Ja, dat ook, maar dat had ze eigenlijk al.
Ja, dat is waar.
Ik ja. zag nog een heerlijke knuffel na afloop tussen Berestein en Van der Sanden.
Ja.
Dat vind ik dan ook zo prettig om te zien of zo. Omdat ze natuurlijk op een bepaalde manier concurrenten ja. van elkaar zijn. Maar
ja, het is natuurlijk als voetbal wil je altijd spelen. En ja, het is de trainer die moet de keuze maken. Ja, en eigenlijk hoef je elkaar daarom niet te haten, zeg maar.
Nee.
Je kan even goed ja, goede vriendinnen zijn. En omdat ik zeg, ja, nu ben jij aan de beurt, dus heel veel succes. En als de coach voor mij kiest, dan is het andersom.
Ja.
Ben je
ja.
daar als trainer dan ook veel mee bezig? Dat je eigenlijk probeert om de relaties die binnen het team er zijn, dat die allemaal goed zijn, dat iedereen respect voor elkaar heeft. Hoe ga je daar mee om als trainer eigenlijk?
Ja, daar ben je eigenlijk continu gefocust op. Want als je natuurlijk zelf niet lekker in het veld zit of je hebt ruzie met de teamgenoot, ja, dan is het natuurlijk moeilijk om te presteren in het veld.
Mm-hmm.
Omdat je hoofd waarschijnlijk ergens anders bij zit. Dus ik denk zeker dat Serine ook daar heel veel tijd en aandacht aan besteedt rondom de trainingen en de wedstrijden. Om toch iedereen gefocust te houden op één doel. En dat is natuurlijk alle wedstrijden winnen en uiteindelijk met de WK-titel naar huis gaan.
Ja, ook een soort opvoedrol eigenlijk, of een soort moederrol.
Ja, nou zo kan je het eigenlijk wel noemen, ja. Ja.
Het lijkt me ook zo lastig, want je vindt natuurlijk niet iedereen even leuk of nee. aardig als je in een team zit. Hoe nee. was dat in jouw tijd bij ADO?
Ja, je hebt natuurlijk ja, je hebt een team van selectie van 23, denk ik, bij ons had je toen. En ja, je hoeft niet met iedereen even goed op te gaan schieten, maar je moet wel binnen bepaalde kaders met elkaar goed kunnen communiceren en omgaan, zeg maar. En dat is natuurlijk, dat moet terugkomen in het veld. En natuurlijk heb je een paar meiden waaruit je uiteindelijk misschien, ben ik nu nog steeds vriendinnen mee, maar ik heb ook meiden die ik heel weinig spreek of niet meer spreek of amper. Weet je, die wonen aan de andere kant van het land nu en hebben een totaal ander leven.
Mm-hmm.
Dus dat is echt puur verschillend. Maar in het veld, ja, dan moet alles op hetzelfde doel gefocust zijn.
Ja, heel professioneel klinkt dat of zo. Ik weet niet, hoe oud was je toen je bij ADO begon?
Ik was 19.
Ja, best jong nog.
Ja, best jong, ja. Nou ja. Nu zal het relatief oud zijn, want nu is de Eredivisie wat jonger aan het worden.
Ja.
Maar toen was ik inderdaad een van de jongsten. En ja. Ja, tot mijn 24ste, 25ste bij ADO gespeeld.
Mm. Ja, misschien is professioneel niet eens het goede woord, maar volwassen. Dat je al heel volwassen moet om kunnen gaan met al die relaties ja. in het team.
Ja. Ja, ook spanning en druk natuurlijk van buitenaf. Van, je moet deze wedstrijd winnen of je moet winnen om nog kampioen te kunnen worden. Of om aan te kunnen haken. Ja.
En had Serine Wiegman daar trucs voor toen jij onder haar speelde? Werden jullie daar speciaal in gecoacht?
Nou, we hadden wel sessies dat we bij, ja, sessies, gewoon bijeenkomsten, dat Serine dingen vertelde of dingen, verwachtingen uitsprak wat niet gebeurde en wat ze wel wilde zien.
Mm-hmm.
Dus daar werden we wel op aangesproken, zeg maar, of met z'n allen van hoe zouden jullie dat fijn vinden? En zodoende samen, ja, iedereen te waarderen, zeg maar.
Ja. Zullen we nog even terug naar de wedstrijd?
Ja, we moeten nog even.
Want we zijn al helemaal aan het afdwalen. Laten we nog even over het doelpunt hebben van Shaki Groene.
Dat doelpunt.
Ah, ja, ik vond het wel erg mooi ook dat ze achteraf zei tegen Jeroen Stekelenburg, was het denk ik, van ja, nee, het maakt echt niet uit dat ik het heb gedaan. Natuurlijk is dat een heerlijk moment, Maar het had net zo goed iemand anders kunnen zijn. Of,
ja.
Geloof je dat,
ja,
Marlene?
Ja, 100%. Ja. Nee, ja, althans, zo stond ik ook altijd in het veld, maar ik was verdediger. Dus dat is minder groot. Nee, maar het gaat erom dat de bal erin gaat. En maakt mij, ik geloof echt 100% dat zij zegt, maakt niet uit wie het doet als hij maar zit. Mm. Maar je ziet gewoon dat natuurlijk iedereen, het hele team heeft eigenlijk profijt van het doelpunt. Want ook hoe die tot stand kwam, een beetje wat ruimte gemaakt. Ze komt vrij en ze kan hem erin schieten. Ja, ja. Supermooie, mooie aanval was dat.
Ja, en bij Oranje is het sowieso nu dit toernooi best wel een soort van iedereen kan scoren. Daar hebben drie verdedigers gescoord. En nu is Shaki Groene, die normaal nooit scoort, degene geweest die de wedstrijd heeft gered. Wat natuurlijk heel sick is. Zij was sowieso dit toernooi supergoed. En deze wedstrijd ook.
Ja, je hebt van deze wedstrijd erg goed spelen. Echt, ik denk dat zij de meeste ballen heeft afgepakt van Zweden.
Ja. Ze was natuurlijk ook, dat heb ik de vorige keer ook gezegd, maar ze was dus judoka. Wat je telkens weer terugziet, want zij is echt, ze kan het zo goed, die bal afpakken.
Ja.
Wie vind jij eigenlijk over het algemeen beste speler van dit WK, van de Oranje Vrouwen?
Ja, lastig. Dat vind ik wel lastig. Want wel elke wedstrijd heb je wel iemand dat ik denk, die is wel, steekt nu even boven het team uit dan de andere. Dus ik denk inderdaad net zo vaak dat iedereen even best veel scoort. Dat eigenlijk iedereen wel aardig in de buurt komt bij elkaar wie de beste is. Mm. Maar ik vond gisteravond zeker Sari van Veendaal ook wel bovenuit steken.
Ja.
Ja.
Die tranen van Sari na afloop. Hielden jullie het droog?
Nou, nee, niet echt.
Ja, ik wel.
Ja?
Ja.
Oké, jij kan er wel tegen.
Maar misschien moeten we ook even praten over Lieke Martens, die gewoon tijdens de rust eruit is gebonjourd. Had het te maken met haar teen? Had het te maken met dat ze niet goed speelde? Weet jij dit?
Nou, volgens mij was het inderdaad haar teen.
Ja, dat
geloof jij dat?
Ook.
Wederom, geloof jij dat vraag?
Ja, ik denk, ja. Dat geloof ik wel, ja. Ik denk, als ze zoveel last heeft dat ze verder kan, dan zal het zijn. En ik denk niet dat het is omdat ze Martens niet goed speelde, want op zich deed ze het aardig goed.
Mm-hmm.
En met haar kwaliteiten kan je er altijd in het team houden. Want ze kan altijd op één moment kas van onschatbare waarde zijn.
Was het ook een soort voorzorg moment misschien voor de Verenigde Staten? Mm. Dat ze dachten van, misschien even sparen?
Nee, dat denk ik niet. Nee. Want als je deze wedstrijd niet gewonnen had, dan had je niks om te sparen gehad. Zeg maar.
Nee, precies.
Dus eerst deze wedstrijd winnen en dan en nu pas eigenlijk de focus op Amerika.
Ja.
Ja, dat zei Sarina Wiegman ook. Is dat ook jouw ervaring? Dat je inderdaad echt per wedstrijd probeert te kijken, zowel als voetballer als als trainer? Of droom je toch altijd van de wedstrijd waar het echt om gaat, de finale? Of
ja, uiteindelijk is dat natuurlijk wel datgene waar je ver weg over nadenkt. Maar inderdaad, het belangrijkste is elke wedstrijd te winnen. En eigenlijk, daar begint het mee. Want als je dan te ver vooruit kijkt, dan kan je misschien steken laten vallen in de wedstrijd eerder.
Ja, en hoe is bij jou eigenlijk de beslissing gekomen om van voetballer trainer te worden?
Nou, ik heb altijd al, ik heb CIO's gedaan ook en daar heb ik mijn UEFA.
CIO's?
Ja, is het Centraal Instituut voor Sportopleiders.
Oké.
Okay. Dus eigenlijk sport- en beweegopleiding. En daar heb ik dus UEFC gedaan. Toen moest stage lopen en dat vond ik heel hartstikke leuk. Toen dacht ik altijd, nou, als ik klaar ben met voetballen, dan word ik trainer.
Mm-hmm.
En helaas is dat ietsjes eerder gebeurd dan ik zelf gehoopt had. Want na mijn vierde keer mijn kruisband afgescheurd te hebben, toen moest ik eigenlijk wel stoppen.
Mm.
Dus toen was het daarna vrij snel van, ja, dan
je hebt vier keer je kruisband afgescheurd?
Ja.
Oké. Okay. Ja. En dus eigenlijk is het nu, na vier keer je kruisband afscheuren, dat je gewoon niet meer kan voetballen?
Ja. Okay. Ja, ik kan wel voetballen, alleen het risico dat ik hem nog kan afscheuren is veel te groot. En dat kan ik niet permitteren, zeg maar.
Nee, want dat is ook een van de ernstigste blessures, toch?
Ja, je bent er wel 9 maanden tot een jaar uit elke keer. Dus ben je lang aan het revideren, ja.
Oké, okay, en toen?
Ja, nou ja, toen schudde ik ze horen 4 keer af. En toen dacht ik, het was nog net op tijd om me in te schrijven voor mijn UEFAB-cursus. Dus toen heb ik dat gelijk gedaan. Dus dat zoen erop, toen ging ik de volgende cursus doen. En zodoende ben ik eigenlijk echt erin gerold. En begon ik het eigenlijk nog steeds leuker te vinden.
Mm-hmm.
En zodoende heb ik dit afgelopen seizoen UEFA gehaald. En kan ik nu volgend jaar trainer worden van ben ik trainer van D6.
Ja.
Dus ik heb enorm veel zin in.
Ja, dat is net begonnen, denk ik. Dit is bij de Haarlemse Club D6.
Ja, ja. Ja. Nou ja, deze twee weken zijn we aan het trainen. En dan in augustus gaan we weer verder met de voorbereiding.
En welk aandeel heeft Sarina Wiegman hierin? Was zij inderdaad een inspiratie? Of hoe ging dat?
Nou, in de tijd dat ik speler was, had ik nog wel altijd veel commentaar of eigenlijk mijn eigen meningen omtrent de trainingen die Sarina gaf en de keuzes die ze maakte. Dat botste af en toe wel eens.
Heb je een voorbeeld van een keer dat het is gebotst?
Het was vaak van negeren en doorgaan, maar ook soms van nu even niet. En, dan legde ik het uit hoe ik het zou zien, legde zij het uit en dacht, oké, zit ook wat in. En weer door, zeg maar.
Was je dan ook een van de brutalere spelers? Deed iedereen dit eigenlijk wel?
Nee, ja, omdat je toch wel er... je bent toch geïnteresseerd in. Dan ga je er zelf ook meedenken, weet je. Van, die pionjes staan erop. Oh, we zullen wel deze paar strap voor hem doen. Of we doen waarschijnlijk zulke partijen. En dan ga je toch telkens meekijken. En toch over nadenken zelf al van... hoe zou ik het doen? Of wat kan beter hier? Of wat is hartstikke goed? Ja, en dat af en toe kon ik dat al vertellen tegen Sarina. En dan werd niet altijd
niet leuk.
In dank afgenomen, nee.
Okay. Ja.
Was er inderdaad ook een manier van trainen die zij deed... waarvan je dacht, dat wil ik ook kunnen? Of dat zou ik inderdaad precies anders doen en dat ga ik laten zien?
Nee. Wel, ja, eigenlijk onbewust heeft zij mij min of meer ook wel gevormd... over de training, hoe ik die nu ook voor me zie, zeg maar. Mm-hmm. Is natuurlijk dat zij... Je krijgt zo vaak goede trainingen dat het eigenlijk voor jou normaal is. En dat je denkt dat eigenlijk iedereen dat doet en dat het eigenlijk hoort. En op een gegeven moment krijg je een andere trainer. En denk je echt, maar die doet heel anders. Nou, dan vond ik de manier van Sarina toch fijner.
Is er een bepaalde stijl die Sarina Wiegman heeft qua trainen?
Ze doet sowieso, destijds bij ADE, de periodisering van rijen. Dat wel een duidelijke stempel gaf aan de training. Vooral ook veel partijen spelen, tactisch in partijen. Dus niet stroomvormen, maar echt veel partijen spelen. Veel in de situatie komen. Dus eigenlijk een beetje voetbal leert door te voetballen eigenlijk. Ja. Die visie, die hanteert zij ook.
En heb jij dat nu meegenomen?
Ja, daar sta ik ook wel nu achter. Ja. Dat je natuurlijk veel beter daardoor de teams ook al krijgen hoe je wilt dat ze voetballen.
Ja. Is er eigenlijk een andere coach die bijvoorbeeld tijdens dit WK actief is geweest... die jouw grote voorbeeld is? Heb je dat?
Nee, eigenlijk buitenlandse coaches niet zozeer. Nee, bij Nederland heb je natuurlijk wel Sarina Wiegand. Ook Sarina de Reus die mij ook wel getraind heeft en die ook wel goed is. En Vera Pauw, maar die zijn ook alle drie de enige vrouwen in Nederland... die momenteel UEFA Pro hebben.
Ja.
Dus daar kijk ik zeker wel tegenop, ja.
Ja, waar... Was Vera Pauw eigenlijk tijdens dit WK? Zij is helemaal niet op televisie geweest? Of zij helemaal...
Ja, wel een paar keer.
Ja?
Ja.
Volgens mij heeft ze een keer bij Studio Frans gezeten.
Ja.
Oh, oké. Okay.
Toch wel.
Ze zat ook in Frankrijk volgens mij, vakantie te vieren.
Ja, dat is goed getimed.
Maar train jij zowel jongens als meisjes of alleen meidenteams? Of?
Dit is toen alleen vrouwenteam. Maar in het verleden heb ik wel stage gelopen bij een jongensteam.
Oké, okay. En wat is het verschil tussen meisjes trainen bijvoorbeeld en jongens trainen? Of zit er eigenlijk helemaal geen verschil tussen?
Nou, qua voetbalinhoud is het wel relatief hetzelfde. Maar het is natuurlijk wel de omgang met jongens of de omgang met vrouwen, meisjes is wel wat anders.
Hoe verschilt dat dan? Kun je dat
uitleggen? Meisje wil wel graag, vrouw wil het waarom erachter weten. En als je iets zegt, je moet zo verdedigen, dan gaan ze echt heel goed luisteren en doen ze eigenlijk alleen maar die manier. Terwijl dat niet altijd de juiste manier is.
Oh, ja.
En de jongens doen meer, maar ondertussen doen ze zo en zo en zo.
Jongens nemen het gewoon van je aan?
Nou, wel sneller, maar ook ze doen het niet altijd, zeg maar. Als ze goed trainen, doen we het even één keer en dan weer een eigen... Dus dat is wel een verschilletje.
En heb jij zelf eigenlijk ook als voetballer... in alleen meisjesteams gevoetbald of ook met jongens?
Nee, ik ben begonnen vanaf mijn vijfde in een jongensteam. Dat heb ik volgehouden tot mijn zeventiende.
Was je het enige meisje in het jongensteam?
Enige meisje, ja. En destijds waren er nog weinig meisjesteam. Ik kwam net hier en daar bij bepaalde teams in opkomst. Dus ik voetbalde gewoon bij de jongens, wat ook uiteindelijk een hoog niveau is natuurlijk, als je hoger op wil. Tot mijn 17 en toen ben ik bij Terlede terechtgekomen.
Waar?
Terlede, in Sassheim. En bij het HVA-team, maar dat is nu het CTO-team. Een soort talentontwikkelingsprogramma vanuit de KVB destijds.
Ja, En de KNVB is er ook voor, hè, dat teams zo gemengd blijven.
Ja.
Vooral tot 12 of tot 17, ik weet niet meer. Ben je daar ook voor?
Ja, ik denk dat het wel een goede ontwikkeling is, ja. Ja, zeker. Ja, op dat die leeftijd maakte is het niveauverschil qua fysiek nieuw eigenlijk niet aanwezig. Dus dan waarom zou je dan niet samen kunnen sporten?
Ja.
Dat is alleen maar ja, mooier toch? Makkelijker, ja. Gezelliger, lijkt mij.
Ja. En als meisje kan je dan dus optrekken aan de jongens, omdat dat meestal op een hoger niveau is?
Nou, toen ik speelde zeker, ja. Zeg maar. Want toen speelde voetbal nog weinig meiden. Maar ik denk nu als meisjes die vanaf een vijfde bij de jongens spelen, dat misschien jongens ook aan de meisjes op kunnen trekken.
Ja.
Als die gemengd spelen. Dus dat is natuurlijk ja, afhankelijk van hun talent en de ontwikkelingen die ze mee doormaken. Ja.
Zijn er eigenlijk veel vrouwelijke voetbaltrainers in Nederland actief op amateur of professioneel niveau?
Nou, vergeleken met de mannentrainers is het heel weinig.
Ja.
Maar het wordt langzaamaan steeds meer. Het is ook een van de speerpunten van de KNVB om veel meer vrouwen in de voetbalwereld te krijgen.
Mm-hmm.
In de vorm van scheidsrechters, maar ook trainers en bestuurlijke functies. Dus dat doet KNVB hartstikke goed.
Mm.
Dus het wordt steeds meer, maar het is eigenlijk nog te weinig.
Ja. En hoe zit het met salarissen? Als
trainer zijn?
Ja?
Ja, nou, het is wel zo dat als je een mannenteam traint over het algemeen, dat je daar meer voor krijgt, omdat daar gewoon meer geld in zit dan bij de vrouwen.
Ja.
Ondanks dat de vrouwen
ook op amateurniveau?
Ja, juist op amateurniveau, ja, ook. Ja, ook bij de Eredivisie vrouwen. Dat is wel zonde.
Mm.
Dus je moet echt een liefhebber zijn om getraind te worden van een vrouwenteam.
Ja, zoals jij.
Je moet
dus
het niet voor de salaris doen, nee.
Maar
nee.
Waarom wil jij nou zo graag dat trainersvak in? Behalve dat je natuurlijk je kruisbanden hebt gescheurd. Maar waar ligt die passie dan precies? Wat vind je er zo vet aan?
Ja, het is hartstikke eigenlijk cool als je precies als je team hebt. En dat je eigenlijk zo kan laten spelen zoals jij het voor je hebt. En dat je dus echt meiden daarbij beter maakt. En daarbij, ja, dat het team daardoor staat, zeg maar.
Ja.
En het is iedere individu, dus je bent continu aan het schakelen van, ja, die moet ik zo aan behandelen, die zo. Maar ook speelwijze, wat past het beste bij ons team? Je bent er zoveel facetten bezig. Ja, dat spreekt mij enorm aan.
Ja.
Heb je dan inderdaad per speler van een dossier of zo wat je bijhoudt? Van oké, die is zo'n type karakter of...
Nou, niet echt letterlijk een dossier, maar dan ben je wel door bijscholingen, et cetera, en de cursus, ben je daar wel mee geschoold en heb je het altijd in je achterhoofd zitten hoe je met dat soort dingen om kan gaan.
Ja.
Maar daarna is het ook nog dat ik natuurlijk door mijn docentschap ben je ook pedagogisch aardig onderbouwd.
Ja.
Ik ben inmiddels in genoeg situaties terechtgekomen. Dus daarin is het makkelijk schakelen voor mij.
Heb je een moeilijke situatie die je kan beschrijven waar jij als trainer al een keer tegenaan bent gelopen met een van je pupillen?
Als je iemand gewisseld hebt en die gewoon wegloopt van de bank, terwijl je afspraak is dat hij gewoon op de bank moet zitten. Ja, dat soort dingen, denk je even, oké, okay, en nu?
Ja.
Ja. En dan moet je dat weer oplossen, in gesprek gaan en dan het verhaal horen van de speelster, het verhaal van mij en dan kom je samen wel tot een oplossing.
Ja, hoe werkt het dan? Want lopen die speler dan na de wedstrijd, ga je er achteraan en ga je zo'n gesprek, is dat heel bevragend of word je ook echt boos?
Nee, dat is wel hetgene wat ik wel vaak terugkreeg van de speelsgroep, dat ik nooit boos werd. Maar dat is niet echt mijn manier van handelen eigenlijk.
Mm-hmm.
Ik ga gewoon in gesprek van, nou, hoe komt het? Wat was de beweegreden erachter? Want vaak is het niet zomaar van, ik loop weg, maar zit er een heel verhaal achter.
Mm-hmm.
En moet je eerst dat verhaal aan horen voordat je eigen conclusies kan trekken hoe je het gaat oplossen, zeg maar.
Ben jij zelf als voetballer ook wel eens weggelopen als je werd gewisseld?
Nee.
Nee?
Nee.
Dus in die zin was je wel een modelspeler misschien?
Nou, dat wil ik ook weer niet zeggen. Nee, maar je hebt natuurlijk normen en waarden die je zelf hebt als speler en als trainer. En als je natuurlijk hoofdniveau hebt, dan heb je best wel hoge normen en waarden. Of zeg het anders, strengere normen en waarden, zeg maar. Of echt de ongeschreven voetbalregels, weet je dan eigenlijk.
Mm.
En dat weet natuurlijk niet iedereen die voetbalt. En soms loop je daar dus dan tegenaan. Zo moet je het even duidelijk maken hoe je dat het wil hebben. Zeg maar.
Ja. Kom je ook uit een voetbalfamilie eigenlijk?
Nee.
Nee, niemand?
Nou, mijn broer heeft gevoetbald tot zijn 16e, gok ik, of 17e. Mm-hmm. Mijn moeder heeft nooit gevoetbald en mijn vader heeft, denk ik, 2 seizoenen gevoetbald. En toen hield hij ermee mee op. Dus nee, dat niet, nee.
En dat jij dat dan wilde gaan doen toen je 5 was? Waar kwam dat vandaan?
Nou, mijn broer zat dus op voetbal door klasgenoten. En nou, ik stond met mijn moeder langs de lijn. En de trainer zei, laat hem maar gewoon meedoen.
Oh, echt?
Dus laat hem maar lekker meevoetballen. Dat kan wel gewoon. En nou, mijn moeder vond dat prima. En ja, ik heb het eigenlijk zo leuk gevonden dat ik er eigenlijk nooit meer vanaf ben gegaan.
Leuke trainer.
Ja. Ja, dat deed hij hartstikke goed. Hij liep zijn tijd vooruit, ver vooruit. Dus,
ja. Laten we even luisteren naar een fragment van Rocky uit de Rocky's kleedkamerverhalen, waarin zij vertelt wat zij hoopt voor de toekomst van het vrouwenvoetbal in Nederland.
Ik denk dat mijn toekomstdroom voor Nederland is dat we als voetbalster gewoon van het voetbal kunnen leven. Dus dat je echt prof, fulltime prof kunt zijn in Nederland. Dat daar achter een profopleiding voor meiden is, zodat ze kunnen opgeleid worden voor het voetbal. Dat echt puur op kwalitatief voetbal. Maar ik denk dat wat ik het allermooiste vind is als en dan Johan Derksen kan me ook gestolen worden, maar dat mensen zoals hij gewoon allemaal denken, hey, weet je wel, dat vrouwenvoetbal, dat mag er ook zijn, zeg maar. Dus dat het gewoon geaccepteerd is. En dat meisjes die voetballen niet meer voor jongetje worden uitgemaakt, want dat is nog steeds wel het geval. Dat vind ik het allerbelangrijkste.
We hebben net geluisterd naar Rocky. Die vertelt wat haar toekomstdroom is voor het vrouwenvoetbal in Nederland. Hoe vind jij eigenlijk dat het gaat met, ja, de emancipatie van het vrouwenvoetbal?
Nou, die is zeker in een stroomversnelling gekomen natuurlijk door het EK en WK. Maar wat ik wel merk is dat internationaal gaat goed, maar op Eredivisieniveau eigenlijk kan nog wel echt flinke stappen gemaakt worden.
Ja.
Door daar eigenlijk meer geld is telkens het probleem.
Ja. Ja.
En denk je dat deze, nu we in de finale, we zitten in de finale, maar ja, nu we in de finale zitten van het WK, denk je dat we, dat het nu wat serieuzer wordt en dat we nu, dat ook de Eredivisie eigenlijk niet meer achter kan blijven, omdat we nu zo presteren op dit wereldtoneel?
Ik hoop het zeker, maar het gaat niet, ik denk wel dat heel veel mensen willen, maar dat er nog wel echt een goed plan moet neergelegd worden van hoe we dat gaan bereiken. Want en de Engelse competitie is natuurlijk ook de afgelopen 3-4 jaar gigantisch niveau toegenomen.
Ja,
maar dat komt door de plannen van de Engelse Voetbalbond, die daar echt geld in heeft gestoken en eisen heeft neergelegd bij de clubs. En nu zie je dat zij gewoon echt super professioneel zijn. Alle clubs echt.
Vind je de KNVB daarin laconiek? Beetje terughoudend of net iets te conservatief? Of
ja, nou, zo zou je het kunnen noemen. Ja, ik denk wel dat er wel, eigenlijk misschien een type als Vera Pauw die gewoon zegt, zo gaan we het doen. En deze zijn de plannen voor de aankomende 5 jaar.
Ja.
En we gaan het gewoon doen. Punt. Net zoals de Eredivisie begonnen is, Eredivisie vrouwen.
Dat heeft, wie heeft dat? Heeft Vera Pauw dat bewerkstelligd?
Ja, die werd toen bondscoach en die zei, maar dan wil ik wel dat beste, bij de beste spelen en tegen elkaar. En toen kwam het R7, de Eredivisie vrouwen, met 6 teams toen nog.
Ja, en dat ging helemaal niet makkelijk bij de KNVB volgens mij. Daar was best wel wat weerstand tegen.
Ja, die dacht ook van waarom?
Ja.
Maar nu is het eigenlijk, daar plukken we nu de vruchten van. Dus eigenlijk zouden we nu weer zo een plan moeten hebben voor nog verder professionalisering.
Mm-hmm.
En om te zorgen dat we over 4 jaar weer het WK-finale kunnen halen.
Ja.
Want anders staan we stil en de andere landen om ons heen die gaan dan door.
Merk jij eigenlijk dat de meisjes die je traint beter worden of enthousiaster worden of gedrevener zijn, dat die voorbeelden die ze nu hebben, zoals een Lieke Martens,
en
die ze 5 jaar geleden nog misschien niet hadden.
Ja.
Is daar groei in? Merk je dat
Ik merk het ook als ik lesgeef voor de klas, zeg, als ik gymles geef, dat dan zelfs jongens roepen, een nieuwe Lieke Martens. En dan gaan ze er voorbij. Ja, dat je echt denkt, oké, nou, zo, jij kijkt ook vrouwenvoetbal heel goed.
Oh, wat chill. Ja,
dus dat merk je echt dat anders. En ook meiden die dan met shirtjes lopen met Van der Zanden achterop of andere naam, dat je denkt, oh, kijk, ja, dat is alleen maar leuk.
Ja.
Ben jij daar eigenlijk ook bewust mee bezig? Zo van, bedoel, je vindt voetbal geweldig en trainerschap geweldig. Maar heb je ook een soort van idee van, oh, ik help hier soort het feminisme mee vooruit?
Nee, niet zo echt zover. Maar ik vind het wel leuk om meiden echt te ontwikkelen. En speels te ontwikkelen om daarin beter te worden. En uiteindelijk zal het ook een steentje bijdragen. Maar wel een klein steentje, denk ik. Ja. Maar elk steentje is er één natuurlijk.
Ja. En is een eredivisieclub trainen ook jouw trainersdroom?
Ja, ja zeker. Ja. Nee, dat is zeker mijn ambitie om daar, om een keer trainer te zijn van een eredivisieclub. Ja.
Wat is je lievelingsteam?
Mijn lievelingsteam, ja, Aden Haag vrouwen.
Ja, vind je het dan ook heel sick dat Victoria Palova nu eigenlijk ook bij de selectie zit van het Nederlands elftal?
Ja, het is superleuk voor haar. Ja, zeker. Ja, ik...
Ze heeft natuurlijk niet gespeeld, maar...
Nee, kan nog komen, toch, in de finale? Ja. Weet het niet. Nee, maar dat is super tof dat zij erbij zit. Dat is natuurlijk altijd leuk. Maar Victoria Palova is echt een groot talent. En het is alleen maar goed dat ze nu al bij de selectie zit... om zo'n groot toernooi van dichtbij mee te kunnen maken. Mm. En ik denk dat we zeker in de toekomst veel van haar gaan horen nog.
En wil je eigenlijk... Is je trainersdroom dan ook om het ADO-vrouwenteam te gaan trainen? Of is het eigenlijk toch nog wel een ander team wat op je radar staat?
Ja, op zich, dat maakt mij niet heel veel uit. Het zal mij wel een eer zijn om bij ADO Den Haag ooit te kunnen trainen, zeg maar. Omdat ik daar zelf ook gevoetbald heb daar. Maar als het een ander team is, is het ook prima. Gaat,
Oranje?
Zou ook nog kunnen. Dat is de lange, dat is de verre toekomst. Is
en je hebt hiervoor een trainerstage gelopen bij het talententeam van Ajax.
Ja.
Kan dat wel als je een echte ADO-speler bent geweest?
Ja. Ja, nou, het is destijds dat Ajax erbij kwam, zijn natuurlijk best veel speels van Aden Haag vrouwen naar Ajax vrouwen gegaan. Mm. Dus dat is bij de vrouwen relatief...
Je bedoelt in de Eredivisie?
Ja, in de Eredivisie, ja. Oh, ja. Dus dat is relatief vanaf dat moment eigenlijk al geen taboe meer geweest. En zoals je ziet nu ook gaat...
Overlopers.
Nee, ja. Nou ja, gaat nu twee kanten op, zeg maar. Dan gaan speels van Ajax naar ADO en andersom. Maar ja, dat hoort...
Was Ajax eigenlijk laat qua vrouwenteam? Het was in 2012, toch?
Ja.
En de Eredivisie is opgericht in 2007.
Ja. Ja, want de plannen van Vera Pauw waren gedurende 5 jaar en... En Ajax wilde niet aan die plannen conformeren, was het destijds.
Ja.
Dus die is later ingestapt. Ja.
Ja.
En is dat soort rivaliteit tussen clubs in vrouwenvoetbal dan heel anders dan bij mannen? Want ADO, Ajax op mannen-eredivisie niveau is echt...
Ja, zonder fans.
Ja,
ja nee. Als speelsters zijnde, we hebben wel... Eigenlijk gaat het vaak fout als ze echt de harde kern van Aden Haag, de harde kern van Ajax tegenkomt. Vooral die komen op die wedstrijden af. Ja, en dan hoor je wel eens een beetje knokpartijtjes of een beetje onaardige teksten wat ze heen en weer roepen. Maar als speelster in het veld merk daar weinig van.
Dus dat heb jij ook nooit meegemaakt?
Nou, dat wel een keertje bij Ajax. Ik weet niet op de toekomst dat ik dan door stewards het veld af moest richting de kleedkamer moest, omdat ze bang waren dat het publiek me aan zou vallen, zeg maar. Dus dat is minder leuk eigenlijk.
Je stond op het veld?
Ja, met mijn familie te praten. En toen komen dan fans erachter staan en schreeuwen en onaardige dingen zeggen. En toen zei de stewards, nou misschien is het toch goed om nu het veld af te gaan. En je ouders straks weer te spreken. Ja, okay. ja dat zijn de minder leuke dingen eigenlijk. Want
Maar was dat intimiderend? Was dat
ja, dat was
eng?
Wel intimiderend. Ja, dat, nou ja, zo kan je het wel zeggen. Ja.
Oké, okay. Wel heftig.
Ja.
Ben je bestand tegen nog meer dreiging als trainer?
Als trainer.
Is dat nodig, denk je?
Als fans tegen je tekeer gaan? Of, ik hoop dat ze het eigenlijk gewoon niet meer doen. Ja. Nee, ja, en natuurlijk, je kan voor het ene team zijn of het andere team. Maar laat het wel gewoon netjes houden.
Ja.
Denk je dat het vrouwenvoetbal nu het populairder wordt en misschien ook steeds meer mannen geïnteresseerd, of althans, de meeste toeschouwers zijn geloof ik ook mannen, maar ik bedoel dat het grimmiger wordt als het wat serieuzer wordt of populairder wordt, omdat het dan ook...
Ik denk eigenlijk eerder andersom, dat er gewoon veel vrouwen ook komen kijken en kinderen en meisjes, dat die juist hun papa, mama of broers of zussen juist rustiger houden, dat het dus meer eigenlijk een familie uit je wordt in plaats van... De harde kern hooligans die Ja. Twee dingen komen te doen. Bier drinken en kaart schreeuwen, zeg maar.
Toch wonderlijk, hè, dat verschil.
Ja, dat zeker. Maar ook in het veld vind ik het leuk om te zien. Gewoon dat er geen echt dat haantjesgedrag. Als een scheidsrechter een verkeerde beslissing heb gemaakt, dan roepen ze wel, hey, kom op, scheids dat, hoezo? En dan draaien ze zich om en dan rennen ze terug bij de vrouwen. Bij de mannen gaan ze echt helemaal verhalen halen en met de borst vooruit staan.
Ja.
Dat zijn dingen dat ik nu niet mis tijdens het WK.
Nee, precies. Nee. Alleen Danielle van der Donk was gisteren af en toe een beetje veel aan het vallen. Maar verder zie je eigenlijk niet heel veel van dit soort gedrag.
Nee, dus laat dat houden zo.
Ja.
Ja, dat is alleen maar beter, toch?
Misschien worden ze ook getraind om door Sarina om zich zo netjes te gedragen. En door alle andere coaches.
Ja, of het is meer vrouwen eigen, ik weet het niet. Of dat gewoon niet erbij hoort.
Ja. Zondag. Vrouwen.
Ja.
Is de finale.
Zondag is de finale.
Hoe laat begint het? 5 uur?
Ja.
6 uur?
Vijf uur, ja.
Ja. De Verenigde Staten. Fantastisch team.
Zeker.
Wie is eigenlijk de trainer van de Verenigde Staten? Weet je niet? Nee. Weet jij dit, Lisa? Nee.
Ik heb ook geen flauw idee.
Ik knip vooruit. De finale, zondag, 5 uur van de Verenigde Staten tegen Nederland. Waar ga je kijken?
Ja, ik ga thuis kijken. Vriendinnen komen bij me kijken. Dus gaan we even goed duimen.
Ja. En jij, Lisa?
Ja, ik denk dat ik in de grote zaal van Paradiso in Amsterdam ga kijken. Want daar hebben ze een vergunning voor geregeld. En daar is een groot scherm. Want ze hadden een beetje aan elkaar beloofd. Als ze de finale halen, dan gaan we dit uitzenden.
Wie ze?
De mensen van Paradiso.
Ah, oké. Okay.
dus dat wordt denk ik wel te gek als dat allemaal lukt en doorgaat. Dus dan ga ik daar kijken.
Leuk.
Maar ik vind het nu al verrekte spannend.
Ja, ik eigenlijk niet. Ik bedoel, dit is toch gewoon al... Wat kan er nog misgaan, weet je wel? Ik bedoel, verliezen.
Ja, maar je wil dat ze winnen.
Ja.
Dit is toch sowieso wat je wil?
Ja, ik weet niet. Ik denk als het zover is dat ik het misschien wil. Maar nu denk ik gewoon zo van... Nou, het maakt gewoon niet meer uit. Je staat gewoon in de finale tegen de Verenigde Staten. Dat is waarschijnlijk de reden waarom ik nooit trainer zou worden.
Ja, jongens, boeien.
Ja. Ja, het is natuurlijk wel zo dat natuurlijk al super is... dat we de Olympische ticket al binnen hebben gehaald. En dat we natuurlijk de finale halen, ja, dat hadden natuurlijk niet heel veel mensen verwacht vooraf. Of dat wel last zou worden. Dus dat is inderdaad al mooi. Maar als je er toch bent, dan wil je natuurlijk ook wel winnen.
Ja. Ja.
Dus,
maar ja, de VS speelt strak. Ze maken weinig fouten. Ze zijn snel in de voorhoede. Mm-hmm. Ze zijn sterk achterin. Nederland is wel best wel slordig af en toe.
Ja.
Is sterk in de voorhoede, maar ze zijn nog niet echt helemaal super uit de verf gekomen.
Het tempo ligt vooral zoveel lager.
Ja, ik denk inderdaad het gevaar dat van Amerika dat ze gewoon echt een heel hoog tempo hebben. Eén keer raken. De wedstrijd Frankrijk-Amerika was echt een genot om naar te kijken.
Ja.
Eén keer raken en tiki-taki doelpunt en super hoog tempo. Spelafvattingen super snel nemen. Dus ik denk dat Nederland daar vooral echt gewaarschuwd voor moet zijn.
Gaat Sari ons redden zondag?
Nou, het hele team eigenlijk. Ja. Hè? Met z'n elfen. Nee, dus die moeten echt zorgen dat ze zich zeker niet de eerste kwartier of 20 minuten laten overlopen. En dat ze echt het goed neerzetten van het begin. En dan...
Maar denk jij... Ik bedoel, hoe groot schat je de kansen in dat ze... niet verliezen.
Oh, ja. En wel een beetje positief blijven. Nee, er is altijd een kans. En ik denk zeker als... Ik weet ook zeker dat Sarina... die is tactisch heel sterk. En ze hebben
hoe
zeker,
denk je dat zij deze wedstrijd ingaat? Wat zijn haar gedachten? Wat gaat haar tactiek zijn?
Wat zou jij zeggen?
Ja, dat is lastig. Want ik ben ik heb niet heel goed Amerika geanalyseerd. En van Nederland ken ik kwaliteiten wel. Maar je hebt natuurlijk ook nog meer kwaliteiten... die we niet zo snel kunnen zien. Maar het zou me niet verbazen als ze misschien de eerste 20 minuten of half uur iets meer inzakken en Amerika even laat komen.
Mm-hmm.
Dat we dan niet zo'n renwedstrijd krijgen. Want daar zijn Amerikanen goed in. En vanuit daar, als ze dan een beetje uitgerast zijn, wat me altijd wel de vraag is of dat gebeurt bij Amerika. Mm-hmm. Want elke wissel is even goed die daarin komt.
Ja.
Dan steeds meer naar voren druk zetten en dan toch wel de kansen pakken.
Ja.
En de spelafvattingen zijn een grote kans voor Nederland. Want
Sherida.
Veel gescoord, ja. En lengte hebben we, als Amerika ook wel relatief lang.
Dus eerst gewoon rustig laten opkomen. Eigenlijk alles proberen te blokkeren.
Ja. En, niet echt voor de 16 hangen, maar geen hoog druk zetten. Dus gewoon wel een beetje blokken halverwege inzetten.
En als ze dan een beetje moe zijn, dan...
Ja, hopelijk zijn wij dan niet moe. Met een dag minder rust en de verlenging in de benen.
Oei, ja, wordt dat het gaat wel, ook nog iets worden. Ja. Ja.
Maar hoe fit waren ze, weet je wel? Ik bedoel, dat was ook wel echt... Dat is ook gebleken gisteren.
Ja. Ja, dus uiteindelijk hebben wij natuurlijk wel gewonnen in de verlenging. Omdat wij fitter waren dan Zweden. Want de ruimte bij Zweden werd steeds groter. Dat we er makkelijk doorheen konden voetballen.
Ja. Terwijl moe. Ja.
Zou er ook een mogelijkheid zijn dat Nederland extreem goed gaat spelen? Doordat ze zo'n goede tegenstander hebben?
Ja, dat zou zeker kunnen. Ja, je trekt altijd wel een beetje op aan de tegenstander ook.
Wat leuk is aan Verenigde Staten is dat zij... Nou, wat eigenlijk met Zweden dus gebeurde... is dat ze best wel fysiek waren en veel druk zetten. Volgens mij is de Verenigde Staten ook wel een team dat gewoon bal... of eigenlijk heel veel plezier wil hebben, vooral in zo'n wedstrijd. Nederland is ook wel een beetje zo'n team. Gewoon lekker voetballen tussen aanhalingstekens. Dat zou nog wel eens kunnen gaan gebeuren. Dat het gewoon een hele leuke wedstrijd wordt om naar te kijken.
Ja, ik hoop het.
Denk je dat Wiegman iets tegen ze zegt als... je hebt niks te verliezen, speelvrij, laat het los...
Ja, dat zou kunnen. Maar ik denk dat zij het meer echt op tactisch gebied houdt. Van als we het zo en zo doen, dan als hij de taak uitvoert, dit is ons plan. En als we daar ons houden, dan hebben we het allemaal goed gedaan, zeg maar. Ja. Ongeacht de uitslag.
Kan je eigenlijk als trainer ook beste trainer van de wereld worden? Of
nou ja, dat Serena was al beste trainer destijds een keer van de regio Den Haag geworden. En van mij ook, was natuurlijk ook genomineerd voor het sportgala. Maar dus dat kan zeker.
Oké, nou.
Dus wellicht komt er nog een prijs aan in.
Ja, ik denk dat ze daar wel echt een kans op maakt.
Ja, dus ze doet het
Serena heeft zich enorm bewezen.
Ja.
Waar ben jij over 5 jaar?
Oh.
Of over 10?
Ik denk dat ik dan nog in Nederland ben. Mm-hmm. Nee, ik denk dat ik dan wel een trainer ben van een Eredivisie club. En ik hoop dat ik dan daarna ergens wel een UEFA Pro ga proberen te halen. En
dus dan zie je in de Champions League?
Nou ja, wellicht. Ik zeg nooit. Nee, dat is wel mijn ambitie om daar in door te pakken.
Vet.
Ja.
Ja.
We gaan het zien. Net als dat we zondag natuurlijk met z'n allen naar de finale gaan kijken.
Ja.
Dit was Oranje Leeuwinnen, de podcast. Met
bedankt voor
Lisa
het luisteren.
En, Marelle Worm. Like en subscribe onze podcast in de podcast-app. En luister op Vice. En Lisa, heb jij nog een tip waar ze ons kunnen luisteren?
Nee, maar ik had nog wel een vraag.
Oh,
ik vind het zo geinig dat Siri Worm en Marelle Worm... Jullie zijn geen familie, maar er zijn 2 wormen in de vrouwenvoetbalwereld. Ja. What are the odds?
Ja, dat hebben we ook aan elkaar gevraagd. Van hoe zit dat zitten? Ja.
Hebben jullie stamboom gecheckt?
Nou, dat niet, maar ze komt uit het oosten van het land. Ik uit Noord-Holland. Dus het moet heel ver terug zijn, denk ik, voordat het de lijntjes elkaar kruisen.
Nee, geinig.
Dus
Zit er nog een Lotens in de voetbalwereld?
Nee, jammer genoeg niet. Helaas.
Ik ben ook nooit in Spanje tegengekomen. Nee.
Jammer.
Oké, dankjewel voor het luisteren en tot de volgende na de finale.
Yes, tot ziens.
Doei. Doei. Doei.
Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.